avond.
Nee, we moeten best aanzetten. Anders hoor ik mij niet.
Kijk, dat is beter. Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om vanavond weer in uw midden te zijn. En was het heerlijk om ook deze dienst zo samen te mogen beginnen met die mooie liederen die we hebben gezongen. Want de eerste drie liederen, die bepaalden ons alle drie eigenlijk bij de liefde van God. O liefde Gods oneindig groot, o welke macht heeft uw liefde, en ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Nou, dat alles heeft te maken met liefde, hè? En toen we dat zo zongen met elkaar, toen moest ik denken aan een tekst uit de Efezebrief. Dat is niet de preek, hoor. Dus helemaal het begin. Maar ik moest denken aan die tekst waar staat in Efeze 1, vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Ja. O liefde Gods oneindig groot. O welke macht heeft uw liefde. Ik denk dat we de eeuwigheid nodig hebben om werkelijk te gaan verstaan hoe groot die liefde van God is voor u en voor mij. En wat heeft Paulus geïnspireerd door Gods geest dat dan op een hele mooie wijze verwoord hier in deze tekst. Hè? God die rijk is aan erbarming. Dat is een beetje, misschien wel een beetje een ouderwets woord, erbarming. Maar wel een Bijbels woord. Hè? God heeft zich over ons erbarmd. God heeft zich over ons ontfermd. Ja. God is liefde. En die liefde van God die is zo groot dat hij inderdaad zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. En ik hoop zo van harte dat u allemaal ook die liefdesstem en die liefdesroep van de Heere God heeft leren kennen in uw leven. En dat u ook wat dat betreft de Heere God heeft toegelaten in uw hart en in uw leven. Paulus zegt in diezelfde brief overigens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Ja. Ik blijf dat een fantastische tekst vinden in de Bijbel. Dat die heilige God, dat hij in u en in mij, want laten we eerlijk zijn, wie zijn wij van onszelf? Dood in zonden en misdaden. Allen hebben gezondigd en derven, missen de heerlijkheid van God. Maar God is zo rijk aan erbarming, dat hij zijn zoon gaf, nogmaals, voor u en voor mij. Ja. O liefde Gods, oneindig groot. O welke macht heeft uw liefde? En als je dat beantwoord hebt, dan is het ook waar wat we hebben gezongen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Nou, dan hebben we eigenlijk alleen maar reden om de Heere te danken. Hè? Eigenlijk zouden we hier de dienst mee kunnen afsluiten. Nou, niet dat ik nou vroeg naar huis wil of zo. Maar als je dat gewoon op je laat inwerken en je denkt daarover na, ja, dan kun je toch alleen maar stil worden. Dan, en ik vind het ook mooi, en ik hoop dat het u ook zo vergaat. Weet je, dan raakt dat toch weer je hart, hè? Kijk, ik heb u nog niks nieuws verteld. Nou zitten we hier ook niet om iets nieuws te horen. We zijn hier om de Heere centraal te stellen, om zijn woord centraal te stellen, hè? Maar toch, als je dan zo deze liederen en nou ja, die tekst uit Efeze, als je dat eventjes laat inwerken, ja, dan kun je alleen maar stil worden. En dan zou je eigenlijk je knietjes moeten buigen en God gaan danken voor die geweldige genade en voor die liefde. Zullen we ook samen inderdaad stil worden en de Heere danken en ook een zegen vragen over dit samen zijn. Ja, Vader in de hemel, als we zo nadenken over dat wat we hebben gezongen. En wat is het dan mooi dat er ook mensen zijn geweest die deze liederen hebben bedacht. En ongetwijfeld zullen ze dat biddend hebben overwogen. Maar dat ze dan zo deze woorden aan het papier hebben toevertrouwd. Dat daar muziek is aan toegevoegd en dat wij hier vanavond in alle rust, alle eenvoud samen mogen komen. En dat wij deze liederen mogen zingen. En Heere God, dat geeft ons een stuk blijdschap. Ja, dat niet alleen, het mag ons ook een stuk vrede geven. Want wat een genade dat u zich over ons heeft erbarmd, dat u zich over ons hebt ontfermd. En dat u daarvoor naar deze wereld kwam, dat u mens werd. Dat u de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, dat u ons mensen gelijk geworden bent, uitgezonderd de zonde. En dat u, ja, zelfs uw leven heeft gegeven. En dat wij mogen weten nu, door genade, dat wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En dat is leven met een hoofdletter L. En dat schenkt u zomaar om niet. Want uw woord leert ons dat die genade van u is verschenen, heilbrengend voor ons mensen. Daarvoor kwam u als heiland, als verlosser, als redder. En dat maakt dat wij hebben kunnen zingen, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Dank u wel, Heere God, dat we elke dag uit die genade en uit die liefde mogen leven, uit die wetenschap mogen leven. Dat u begaan bent met onze levens. Dat u daarin betrokken bent en kunt en wilt zijn. En dank u wel dat we ook zo vanuit dat geloof en vanuit die overtuiging gegrond op uw woord, ja, elke dag mogen leven. U bent erbij. U gaat met ons mee. U zult ons nooit begeven, u zult ons nooit verlaten. En Heer, dat mag ons een stuk rust en vrede schenken. En u kent ons, u weet ook hoe we hier zitten vanavond. U kent onze persoonlijke omstandigheden. Er ligt weer een week achter ons. Er zijn weer allerlei dingen gebeurd. Verblijdende dingen, maar misschien ook wel droefheid. Misschien wel pijn, tegenslagen. Verdriet, zorgen. Misschien wel in relaties, in huwelijken of in gezinnen. Dank u wel, Heere God, dat u ons in al die omstandigheden ook uw hulp en uw genade wilt doen ervaren. En wilt u ons ook vanavond zo helpen om, ja, dat alles even los te laten en ons helemaal te richten op de dingen van u, om te bedenken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. En dank u wel dat we zo ook een zegen mogen bidden voor elkaar. Wilt u maar door de rijen gaan en door uw woord en door uw geest beslag leggen op onze harten, waardoor we ons helemaal gaan richten op u. En dan willen we u bijzonder ook bidden, Heer, voor de beide broeders die genoemd zijn. De beide Jannen, Heer, u kent ze. En u weet ook wat zij nodig hebben. En willen hen in het bijzonder voor uw genade troon brengen. Geef dat ook zij zich in het bijzonder gedragen mogen weten door u. Elk uur, elk ogenblik. Hier niemand van ons weet wat het volgende uur ons brengt. En voor hen ligt dat misschien nogal wat lastiger. Maar u bent erbij. En helpt u hen om vanuit dat vertrouwen te leven. En vervullen hadden met uw vrede en met uw rust. Hier zo, ja, weet u wat we allemaal nodig hebben. We danken wel dat u met ons meegaat. Dat u erbij bent en dat we ook zouden ons mogen stellen onder het woord. En ons helpen bij het luisteren. Geef ons verlichte ogen van het hart, geestelijk inzicht, wijsheid van de Heere. En wilt u ons vanavond nog heel persoonlijk bemoedigen en versterken door uw woord heen. Zo willen we alle aspecten van deze dienst aan u opdragen, Heere. Dank u wel voor onze broeder die ons begeleidt op het orgel. Dank u wel dat we liederen mogen zingen, dat we mogen luisteren, dat we mogen spreken. En mag het allemaal zijn tot eer en tot glorie van uw grote naam. Heere, we zien uit naar uw zegen. En op voorhand willen we u daar dank voor zeggen. Amen. We gaan zingen het volgende lied en dat past en dat sluit helemaal aan bij alles wat er al gebeurd en gezegd is, denk ik. Heer God, u loven wij. Want dat is toch wat er dan uiteindelijk ook overblijft, om God te loven en te prijzen. We gaan met elkaar lezen uit de 2e Korinthebrief, het 4e hoofdstuk vanaf het 16e vers. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16. En we lezen daar: daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want Wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover dit gedeelte uit het woord van de Heere God. Voordat we gaan luisteren naar de overdenking, gaan we nog zingen met elkaar lied 497, de versen 1, 3 en 4. Zijn liefde zocht mij teder. Ja, lied, dat komt door mijn bril hoor. Ja, nummer 108, woord van God, dat in het verleden. En dat andere dat houdt u nog te goed. Daarom verliezen wij de moed niet, hebben we gelezen. En het lied dat we zojuist hebben gezongen, dat begint met de woorden: woord van God dat in het verleden moed gaf aan ons voorgeslacht. Hoe heb je de liederen kunnen uitzoeken, Annie? En ik neem aan dat jij dat gedaan hebt. Ja. Ja. Woord van God dat in het verleden moed gaf aan ons voorgeslacht. Nou ja, en vandaag zegt de apostel Paulus, geïnspireerd door Gods geest tot u en tot mij, daarom verliezen wij de moed niet. En ik heb geleerd dat als er in de Bijbel staat daarom, dan moet je eigenlijk direct de vraag gaan stellen, waarom? Waarom hoeven wij de moed niet te verliezen? Nou, willen wij daar een antwoord op hebben, dan zouden we eigenlijk het voorgaande gedeelte moeten lezen, dat wat hieraan vooraf gaat. Want in het voorgaande gedeelte, daar gaat het over ons lichaam. En de apostel Paulus die noemt dat een schat in aarden vaten. Laten we het maar lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Daar vinden we dat. Daar staat, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. En daar wordt ons lichaam dus mee vergeleken met een aarden vat. En we weten allemaal, een aarden vat, ja, dat is broos. Dat is breekbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren. En er komt een kink in de kabel. Nou, er zitten mensen in ons midden die weten daar van alles af, vanaf. Die ervaren dat dagelijks aan de lijve. In dit lichaam hebben wij een schat in een aardenvat. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Ons lichaam wordt vergeleken met een aardenvat. Dat is zwak, dat is broos. En er hoeft maar iets te gebeuren. En je zit in de problemen. Maar zegt Paulus hier, in dat lichaam hebben wij een schat. Namelijk door de inwoning van Gods geest. Aan het begin zei ik al dat Paulus in de Efezebrief zegt, opdat Christus door het geloof in onze harten woning maken. God is in ons leven gekomen. Door zijn woord. En door zijn geest. Ja, sterker nog, Paulus zegt in Efeze 1, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Nou, omdat dat nou zo is, zegt Paulus, hè, omdat God dus in ons leven is gekomen, omdat Gods geest in ons is, hij zegt, daarom verliezen wij de moed niet. Want laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters, als Christus nou niet in ons woonde, als wij nou niet die genade van God in ons leven hadden leren kennen, als we nou niet geconfronteerd waren met die liefde van God waar we vanavond op zo'n mooie, treffende, bijzondere wijze over hebben mogen zingen, ja, dan zou je toch alle reden hebben om de moed te verliezen, om moedeloos te worden. Als we nou om ons heen kijken in deze wereld, wat voor reden zou je kunnen bedenken om moedig voorwaarts te gaan? We zien hoe alles afglijdt in deze wereld. Dat is de situatie waarin wij mensen leven. Met elkaar. Die 6000 jaar menselijke geschiedenis. En de mens verbeeldt zich heel wat. Maar we zien dat in die 6000 jaar menselijke geschiedenis, dat het uiteindelijk de mens steeds weer bij de handen afbreekt, ondanks al hun goede bedoelingen. En van de geschiedenis leert de mens helemaal niks. Ja, dat zeggen we dan wel. We leren van de geschiedenis, maar ik in het licht van de Bijbel geloof ik daar helemaal niks van. In de praktijk is dat niet het geval. Het is nog niet eens zo gek lang geleden dat er in de krant en in het nieuws allerlei berichten kwamen van: staan wij misschien net voor een derde wereldoorlog? Hè? Nou, dat zal u niet ontgaan zijn. Er werd over gesproken. Hè? Staan wij niet voor een derde wereldoorlog? Ja. Ja. Als we terugdenken aan de geschiedenis en we denken aan de Eerste Wereldoorlog, toen zei men na afloop daarvan: ja, dat mag nooit meer gebeuren. Dat moeten we voorkomen. Dus wij richten de Volkerenbond op, dan gebeurt dat niet weer. Maar de Tweede Wereldoorlog, die kwam wel. Ja. En opnieuw zei de mensheid van: ja, dat mag nooit meer gebeuren. Weet je wat? Wij richten de VN op, ter voorkoming van dat soort ellende. Ja. En wat denkt u? Komt er nog een derde wereldoorlog? Nou, ik denk het wel. Omdat de Bijbel ook daarover spreekt. Als ik het boek Openbaring bestudeer en als ik zie wat er allemaal nog moet gaan plaatsvinden in deze wereld, nou, dan is het einde nog niet nabij wat dat betreft. Dan komt er nog heel wat ellende en narigheid en rottigheid over deze wereld. Weet je, in dat soort zaken kun je de moed van de toekomst niet vinden. Nou ja, en denk ook maar aan de berichten van de afgelopen dagen, hè? Het bekende coronavirus. Ja. We hebben SARS hebben we al gehad. Nou ja, meer van die dingen. Nou ja, nou zit weer het coronavirus, hè? Als ik dat soort dingen lees in de krant en ik zie het op de televisie en ik denk opnieuw aan het boek Openbaring. Dat boek Openbaring wat ons ook bepaalt inderdaad bij straks in de eindtijd, dat er allerlei ziektes en pestilentiën over de aarde zullen gaan. Nou ja, er is maar weinig voor nodig en we zitten er middenin. Hè? Kijk, als ik dat, mijn opa is al jaren bij de Heer, die was van begin 1900. Kijk, als ze dat toen tegen hem hadden gezegd, had hij misschien gezegd van: nou, dat weet ik niet, daar geloof ik niks van. Maar ja, vandaag in onze tijd, met het vliegverkeer, hè? We reizen de hele wereld over. Ja, hier ontstaat het en even later zit het in een ander land. Hè? Dus dat die situatie zich gaat voordoen en dat de Bijbel daarover spreekt, er is vandaag maar heel weinig voor nodig of het zou zomaar realiteit kunnen worden. Nou ja, er zijn nog veel meer van die problemen in deze wereld, hè? Of men maakt misschien problemen. We hebben vandaag weer stikstof, hè? Dat is ook weer zo actueel. Voor jaren terug was het de zure regen. Nou ja, toen het broeikaseffect. Nou ga ik geen politiek praatje houden hoor, er zijn andere mensen voor. Hè? Nou ja, nou zit ik het stikstof. Als ik die wetenschap moet geloven, dan zou ik me haast zorgen moeten gaan maken over het feit of mijn kleinkinderen straks nog wel kunnen leven in deze wereld. Maar ik moet u zeggen, lieve mensen, op grond van het woord van God maak ik mij daar geen zorgen over. Weet u waarom niet? Omdat God een plan heeft. Ja. Omdat God een plan heeft. Laten we eens gaan naar Jesaja. Ik geloof 46, even kijken. Jesaja 46. Ja, Jesaja 46. Dat zijn hele belangrijke woorden in de Bijbel. Daar staat in Jesaja 46 vanaf vers 9. Jesaja 46 vers 9. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Dat vind ik al heel indrukwekkend, hè? Dat Jesaja dat hier zegt, hè? Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Er is maar één God. Dat is de God van de Bijbel. En alle andere goden, leert de schrift mij, dat zijn afgoden. Dat is maar één God. Dat klinkt heel aanmatigend, dat weet ik wel. Maar het is wel zo. Dat is de schepper van hemel en aarde. Dat is namelijk degene die aan het begin heeft gestaan. En daarvan zegt Jesaja hier verder. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Ik die van de beginnen de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. Die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept uit een ver land. De man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken. Ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. De God van de Bijbel die aan het begin stond, daarvan zegt Jesaja, hij die aan het begin stond, heeft de afloop alreeds verkondigd van ouds wat nog niet geschied is. Met andere woorden, God heeft dus een plan. En in die beginloze eeuwigheid heeft God een plan bedacht. En dat volvoert God in fasen. Hij heeft een plan met Israël. Hij heeft een plan met de gemeente, het lichaam van Christus. Maar ook een plan met de volkeren van deze wereld. En God zal met dat plan tot zijn doel komen. En de Bijbel die leert mij in ieder geval in het boek Openbaring dat het nog minstens 1000 jaar duurt voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. Dat is wat de schrift mij leert. Nou, daarom verlies ik de moed niet. En daarom maak ik me ook geen zorgen over mijn kleinkinderen. Want ik weet, God heeft een plan. En hij heeft alles in zijn hand. En begrijpt u me goed, ik zeg niet laat de boel maar de boel of zo. Dat hoort u mij helemaal niet zeggen. In het vierhouten bos scheiden we ook ons afval. En we weten wat onze verantwoordelijkheden daarin zijn. Hè? Daar gaat het allemaal niet om. Maar ik laat mij niet meesleuren in dat doemdenken van de wetenschap. Dat als wij met elkaar niet oppassen, dat deze schepping zou vergaan. Ja, die vergaat nog wel een keer, maar op Gods tijd. En niet door dat wat de mens doet, maar door het ingrijpen van God straks. Ja. En voordat er straks een nieuwe aarde komt, zal in ieder geval de God van de Bijbel in de persoon van de Heer Jezus Christus in ieder geval nog 1000 jaar regeren op deze aarde. Dus wat dat betreft nogmaals, maak ik mij niet zo gek veel zorgen. En ga ik vanavond weer rustig slapen. Ondanks de berichten in het nieuws. Want hij die van de begin de afloop verkondigt van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En God werkt in alles naar de raad van zijn wil. En Christus is de raad van God. En God volvoert zijn plan in en door de persoon van de Heer Jezus Christus, beste mensen. En ik weet dat de God van de Bijbel, die laat nooit varen het werk dat hij begon. En dat geldt ook voor mijn kleine leventje. Ja. Ja. Want de Bijbel die leert mij dat God ook in mij, ook in u, een goed werk is begonnen. En dan staat er vervolgens een machtige belofte achter, dat hij die in ons een goed werk is begonnen, zal dat ook voleindigen, zal dat volvoeren, zal dat volmaken, tot op de dag van Christus Jezus. Nou, daarom hoeven wij dus niet de moed te verliezen. Nee. Daarom hoeven wij dus niet moedeloos te zijn. Want als je de Bijbel kent, als je een klein beetje afweet van Gods plan, en dat vind je in de Bijbel. En dat heeft God aan ons ook geopenbaard in zijn woord. Wij kunnen in grote lijnen dat plan van God kennen vanuit de schrift. En als je dat hebt leren zien, dan mag je inderdaad weten dat je de moed niet hoeft te verliezen. Dan mag je weten wat hij zegt in hoofdstuk 5 vers 1 van de Korinthebrief. Want wij weten, dat is niet een vaag iets of zo, dat mag een zekerheid zijn, dat mag ons bemoedigen. Wat weten wij? Wel, dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw bij God hebben in de hemel. Ja. Nou ja, die aardse tent die wordt inderdaad afgebroken. Met alle respect, ik zie het aan u. Ja, en u aan mij, toch? Ja, als je ouder wordt, dan wordt het allemaal wat minder. En dan komen er allerlei kwaaltjes en gebreken, dan mag ik gelukkig nog niet mopperen. Ik weet niet wat de dag van morgen mij brengt. Maar het is wel realiteit. Die aardse tent wordt afgebroken. Kijk, de zusters in ons midden, de vrouwen, hebben altijd een beetje ja, een mazzeltje, want die smeren allerlei spul erop, hè. Hier een beetje kleur en hier een streepje en zo. Nou ja, dan lijkt het vaak aan de buitenkant allemaal nog prachtig. Maar ja, als u vanavond naar bed gaat, dan spoelt u het er allemaal weer af, hè? En dan ziet u toch weer de realiteit. Ja, het voordeel, wij mannen hebben dat niet nodig. Nee, ik heb dat spul niet op mijn gezicht. Hè? Ja. De aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, broeders en zusters. Ja. Dat is de buitenkant. Die vervalt van dag tot dag, leert de schrift. En dat verval dat begint al op het moment dat je geboren wordt. Ondanks het feit, en dat zegt dan de wetenschap, en dat zal dan wel in dit geval, ik weet het ook niet, ik heb het niet gecontroleerd, maar ondanks het feit dat de cellen in het menselijk lichaam zich elke 7 jaar vernieuwen, zegt men, zit er tegelijk in dat vernieuwingsproces ook een afbraakproces, waardoor dat dit lichaam geen stand houdt. Nou ja, nogmaals, dat zien wij aan elkaar. Dat brokkelt langzamerhand af. Maar was het dan mooi dat de Bijbel ons vanavond zegt, maar wij verliezen de moed niet. Waarom? Wel, zegt Paulus hier, want al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke mens, dus dat is wat hier van binnen zit, wat je dus niet van elkaar kunt zien, ja, dat wordt van dag tot dag vernieuwd, broeders en zusters. Ja. Dus wat dat betreft hoeft een gelovige zich daar eigenlijk ja, niet echt een groot probleem van te maken. Waarom niet wel? Omdat je innerlijk verjongd wordt. Van dag tot dag, zegt de Bijbel. En de Bijbel noemt dus ons lichaam een aardse tent. En dat bepaalt ons inderdaad bij de tijdelijkheid. Want ja, een tent, dat is leuk voor de vakantie. Tenminste, als het mooi weer is. Ik heb ook wel eens in Zuid-Frankrijk gestaan in een tent. En toen kwam er een storm. Het was zelfs een bungalowtent. Maar ja, er bleef niks van over. Het ging allemaal de lucht in. Hè? Nee, een tent is tijdelijk. Dat is leuk voor de vakantie. En die aardse tent, die bepaalt ons dus bij de tijdelijkheid van dit lichaam. En als het dus gaat om dat wat stand houdt, dan gebruikt de Bijbel het woord een gebouw. Van, nou, als nou onze aardse tent wordt afgebroken, als het nou gaat om de toekomst van de gelovigen, van wat gebeurt er nu met mij? Nou, dan mogen wij, Godzijdank, door genade weten dat wij op weg zijn naar Gods raadsbesluit, broeders en zusters. En dat God een plan heeft om u en mij straks te openbaren in zijn heerlijkheid. Dat is onze hoop. En dat is onze verwachting. Dat mag onze zekerheid zijn. Ja. Nou, omdat dat een plan van God is, hoeven wij de moed niet te verliezen. Wat er ook in mijn leven gebeurt, hoe mijn leven ook reilt of zeilt, dat plan van God blijft staan. En het ergste wat wij naar de mens gesproken kunnen meemaken, ja, dat ze je leven afnemen. Dat ze je doden bijvoorbeeld, om wat voor reden dan ook. Hè? Ja. En dan? Nou ja, eigenlijk is er dan nog niks aan de hand. Want ook dan mag je weten, het plan van God gaat door. En dan weet je, dat is niet het einde. Nee, het beste, dat komt nog. Ja. De apostel Paulus die zegt dat wij, in vers 7 van hoofdstuk 4, wij hebben een schat in aarden vaten. En dan zegt hij ook nog, in alles zijn wij in de druk. Nou ja, dat heb je inderdaad, dat heb je mee te dealen in dit leven. Hè? Dat is niet abnormaal of zo. Ja, je wilt het liever niet. Hè? Je vraagt er ook niet om. Dingen overkomen je. Maar ja, dat hoort bij dit leven, helaas. Allemaal als gevolg van de val. Ja. In de Romeinenbrief zegt hij ook, hè, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat is dus niet abnormaal. Nee, helaas hoort dat erbij. Alleen, zegt Paulus, het weegt niet op, hè, hij legt het op de weegschaal, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat is het grote verschil. In alles zijn wij in de druk. Nou, dat ervaren we wel eens. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Dat kan heel persoonlijk zijn. Hè? De een ervaart dit als druk. De ander ervaart dat als druk. Alleen er staat achter, doch niet in het nauw. Kijk, dat is het grote verschil. Je hoeft er dus uiteindelijk niet aan onderdoor te gaan. Er is druk, er is tegenslag, er is sores. Maar niet in het nauw. Om raad verlegen. Nou, dat kent u ook wel, denk ik. Hè? Ik heb dat wel eens. Ben je om raad verlegen? Hoe moet ik daar nou mee aan? Hè? Ja, gewoon privé zijn. Kan ook zakelijk zijn. Hè? Je hebt in deze wereld zoveel dingen te maken. Waar je mee moet dealen. Hè? En dan ben je om raad verlegen. Ja. Er kunnen omstandigheden zijn, ook in levens van kinderen Gods, dat je zegt, Heere God, ik kom er absoluut niet uit. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg niet zomaar briefjes uit de hemel met antwoorden van God. Dat zou wel eens makkelijk zijn soms. Maar ja, zo werkt het lang niet altijd. Natuurlijk, God kan vanuit zijn woord je bemoedigen, met een tekst, met een woord, absoluut. Maar het is niet altijd makkelijk. Ik moest denken aan die, ik zoek niet op omwille van de tijd, u kunt die geschiedenis nalezen in 2 Koningen, ik dacht 2 Koningen 19. Daar is sprake van koning Hiskia. En die krijgt op zekere dag dreigbrieven van Sanherib, de veldmaarschalk van het Assyrische Rijk. En die geeft hem dan een brief waarop staat dat ze de volgende dag Jeruzalem in willen nemen. Nou, dat is niet niks. Jeruzalem is de stad van God.
Ja.
En dan vind ik het zo mooi, als ik dat lees in de Bijbel. Wat doet Hizkia dan? Dan pakt hij die brief en dan spreidt hij die brief uit voor het aangezicht van God. En Hizkia gaat naar huis en gaat lekker slapen. Ja.
Ja.
En dan lees ik in mijn Bijbel dat in die nacht sloeg de engel des Heren 185.000 man.
Ja.
Door een wonderbaarlijk ingrijpen van God zelf. Jeruzalem was de stad van God. Hizkia wist dat. En hij zegt als het ware, Heere God, ze zitten achter uw stad aan. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. En daarom leg ik het maar aan u voor.
Ja.
En dan leer ik uit deze geschiedenis dat de God van de Bijbel een almachtige God is. Dat hij boven alle dingen staat.
Ja.
Wel eens om raad verlegen, maar niet radeloos.
Ja.
En dat mogen ook wij weten. Onze hemelse Vader gaat met ons mee. Hij helpt ons. Hij ondersteunt ons, broeders en zusters. De psalmist zegt, geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Ja, zomaar een tekst die ik nu uitspreek, die opborrelt. Maar wat een mooie tekst. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Want die God is ons heil, hij is onze heiland. Wat mooi dat je zo de nieuwe week in... Ik weet niet wat het volgende uur mij brengt. Dat weet u ook niet. Wat dat betreft kunnen blijdschap en droefheid kunnen elkaar heel snel afwisselen. Maar één ding weet ik wel. Die God is mijn heil, mijn heiland. En hij draagt u en mij, dag aan dag. Nou, daarom verliezen wij de moed niet. Want de Heere is erbij. Verder staat er nog, doch vervolgd, doch niet verlaten, in vers 9. Nou ja, daar hebben wij niet zo gek veel mee te maken hier. We kunnen zomaar in alle vrijheid hier samenkomen. En de komende week zullen er op verschillende plaatsen 's avonds weer bijbelstudies zijn. Kun je zo naartoe gaan. Je hoeft niet achterom te kijken. Word ik wel vervolgd of zo? Maar het is allemaal, godzijdank, nog geoorloofd hier. Er zijn ook landen waar werkelijk vervolging is. Maar daar hebben we hier niet zoveel mee te maken. En dan staat er ook nog, in vers 9, vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Dat wil dus zeggen dat je komt te overlijden, zeg maar. Ja. En wat dan? Wat dan? Nou, dan weet je, we hebben een gebouw bij God in de hemelen. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. God heeft ook daar een voorziening voor getroffen, beste mensen. Dat wil zeggen dat het moment zich voordoet dat wij dit lichaam moeten verlaten, dat we dus niet zomaar ergens rondzweven of zo. Nee, daar is een voorziening.
Nee.
Ik geloof met heel mijn hart dat als dat moment aanbreekt en wij zouden ontslapen, en ik zeg heel bewust ontslapen, als het gaat om een kind van God, om een christen, moet je nooit zeggen die is dood. Dat gebeurt wel vaak een beetje in de volksmond, hè? Maar dat is niet schriftuurlijk, hè? Dus dat moeten we niet zo noemen. Iemand die christen is, die ontslaapt in zijn Heer, in zijn heiland. En ik hoop dat het nog een tijdje duurt, want ik wil nog heel graag dienstbaar blijven in het werk van de Heer. En ik ben nog jong, bij velen van u vergeleken. Ja, dat zou ik niet aan me zeggen, dat weet ik wel. Maar ik hoop dat God me nog een tijdje geeft, waardoor ik mijn bediening mag uitoefenen. En ook opa zijn van mijn kleinkinderen. Ik ben ook mens. Vind ik gewoon altijd leuk, hè? Dus daar moet je ook nuchter in zijn. Maar ik weet wel dat op het moment dat ik zou ontslapen en ik zou hier mijn ogen sluiten, op hetzelfde moment ga ik ook zien waar ik ben. Bij Christus. Ja. Bij Christus. Ja, dat moet wel denk ik een heel bijzonder moment zijn. Ik kan me daar ook geen voorstelling van maken. Je denkt daar wel eens over na. En ik heb bij menig sterfbed gezeten. En mensen mogen bemoedigen en met mensen mogen bidden. En dan maakte je dat soms mee dat iemand zijn laatste adem uitblies. En ik van ja. Nou zou ik wel even willen vragen van, hey, vertel eens even. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar ik weet wel, kijk, de Bijbel zegt mij dat wij nu al in Christus zijn. Ja, sterk, ons leven is verborgen met Christus in God. Ja, ik voel dat niet. En dat zie ik ook niet aan mijn broeders en zusters. Maar het zijn wel geloofswaarheden. En ik mag in het geloof mijn hand leggen op dat woord. En als dus die dag voor u of mij aanbreekt, dan weten we op dat moment, het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat mag ons inderdaad ook goede moed geven. Ja, zelfs bij het sterven. Want broeders en zusters, ik heb het hier veel vaker genoemd op deze plaats. Weet u nog, wie sterft, al eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Dat nog een keer zeggen. Wie sterft, al eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Want de Bijbel die leert u en mij toch dat wij met Christus gestorven zijn. Ja. Hij hing daar aan het kruis voor mij. Daar is ook mijn oude zondaarsleven teniet gedaan. Ik ben met Christus gestorven en vervolgens leert de schrift mij, ben ik met hem, en dat zie je nog niet en dat voel je niet, maar in nieuwheid des levens opgestaan. Ja. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En op het moment dat dus dat moment aanbreekt van het aardse toneel verlaten, dan gaan we zien dat we inderdaad burgers zijn van een rijk in de hemelen. Dat ons leven inderdaad verborgen is met Christus in God, beste mensen. Ja. We trekken bij iemand in, bij de Here. Ja. Christus is in de hemel en daar is onze plaats. En Paulus die is daar ook helemaal niet ongerust over, hè? Want in de 2 Timotheus, in 2 Timotheus, daar schrijft hij daar ook iets over. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Ja, in 2 Timotheus 4, vers 5. Vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Paulus wist dat hij spoedig zou ontslapen. Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. En hij wist ook dat hij de goede strijd gestreden had. Dat zijn loop ten einde was gebracht. Hij had het geloof behouden en voor hem lag gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat geldt dus ook voor u en voor mij. Ja. Hij wist dat hij spoedig zou ontslapen. Hij had een goede strijd gestreden. Dat wil zeggen, hij wist dat hij gehandeld had in overeenstemming met het woord van God. Hij had het woord der waarheid recht gesneden. En hij had zijn loop ten einde gebracht, broeders en zusters. En hij wist dat aan het eind van zijn leven de krans der rechtvaardigheid, dat hij die zou ontvangen. Hoe wist hij dat wel? Omdat het woord hem dat duidelijk had gemaakt.
Ja.
En dat gold niet alleen voor Paulus, maar dat geldt ook voor u en voor mij. Dat is ook een belofte voor ons. Voor Paulus, maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad.
Ja.
Nou ja, daarom verliezen wij de moed niet. Nee. Daarom mogen wij moedig voorwaarts gaan. God is in ons een goed werk begonnen. Hij zal dat volvoeren tot op de dag van Christus Jezus onze Heere. En zoals voor Paulus de krans der rechtvaardigheid klaar lag, zo zal dat ook voor ons zijn. Broeder Wijlen Jacob Klein Haneveld, een beetje mijn geestelijke vader, die zei ooit in een toespraak, en dat heb ik altijd onthouden, hij zegt, straks zegt hij bij de Heere, dan zullen wij BTW ontvangen. Ja, nu moeten wij het betalen, hè? Vaak meer dan ons lief is. Ik ben nooit zo blij met die blauwe enveloppen. Maar ja, hoort er ook bij, hè? Nu mogen wij het betalen, belasting toegevoegde waarde. Maar er komt een dag, zei hij toen, dan is het BTW ontvangen, namelijk behoud toegevoegde waarde. Mooi is dat, hè? Wij zijn behouden en aan dat behoud wordt straks toegevoegd die heerlijkheid van God en van de Heer Jezus Christus. Ja. Daarom verliezen wij de moed niet. Dat mag u en mij vanavond en morgen en de dagen die volgen bemoedigen en versterken. Wij mogen leven in dat geloof, in die zekerheid, in die wetenschap, dat als die aardse tent wordt afgebroken, wij inderdaad een gebouw bij God hebben. We mogen weten dat God een plan heeft en dat hij met alles tot zijn doel komt. Ook met het volk van Israël. Ja, gaat nog door een moeilijke tijd in de toekomst. Er komt nog verdrukking, benauwdheid. Maar uiteindelijk zullen ze ook daaruit verlost worden. En wij als gemeente, wij zien uit naar die dag, beste mensen. Paulus die zegt in de Romeinenbrief, ik heb al even geciteerd geloof ik, of is dat iets ander gedeelte, van het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid. Hè? En Paulus zegt ook in de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk, dat we straks als zonen van Gods geopenbaard zullen worden. Ja. Wat moet dat zijn voor deze wereld? Hè? Ja, ook daar kan ik me geen voorstelling van maken. Kijk, als ik vandaag in Vierhouten op straat ga staan en ik zeg van ik ben een kind van God of ik ben een erfgenaam van God, zeggen ze nou, opsluiten die vent, hè? Godsdienstwaanzin. Ja, ja, zo kijkt de wereld daarna. Maar er komt een moment dat de wereld zal gaan zien in de gemeente de grootheid en de genade van God. Paulus zegt in Romeinen 8 dat we als zonen van God geopenbaard zullen worden. Oude broeder Jan Kits, de ouderen, die zegt die naam nog wel wat. Die zei ooit een keer in een toespraak, en ik heb het ook wel eens vaker genoemd hier. De gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade.
Ja.
In de gemeente, in het lichaam van Christus, wordt straks de grote genade van God tentoongesteld. En wij mogen daar zomaar deel van uitmaken. Nou moet je straks in de spiegel kijken trouwens, wie je bent, van nature. Je ziet nog altijd die oude mens.
Ja.
Maar God ziet ons in Christus. Heilig. Volmaakt. Onberispelijk. Dat is mijn positie door het geloof in hem. Nou ja, daarom verliezen wij de moed niet. En mogen wij moedig voorwaarts gaan. Geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen. Wij gaan nu zingen met elkaar, Zijn liefde zocht mij teder. Gaan we samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, was dat toch geweldig dat we dat kunnen zingen. Door genade ben ik een kind van God. En mag dat voor een ieder hier aanwezig ook een heerlijke realiteit zijn. Een zekerheid. Dat door genade ons het eigendom van u mogen weten. En Heere God, als er nog iemand is die niet die zekerheid heeft, dan willen we u zo bidden. Wilt u maar door uw woord en door uw geest ook de naprediker zijn aan dat hart. Opdat het inderdaad mag gaan zien dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is waardoor wij behouden kunnen worden. Dat is uw naam. En dat we mogen weten, Heere God, dat al wie zijn of haar vertrouwen op u stelt, die zal behouden worden. En u vraagt maar één ding. Geloof. Geloof in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar waar wij u erkennen als de gekruisigde, als de opgestane Heer en Heiland, mogen we weten dat we deel uit gaan maken van het lichaam van Christus. Heere God, dank u wel dat we zo elkaar vanavond mochten bemoedigen, dat we die prachtige liederen mochten zingen over uw liefde. Heer, dat alleen al. Ja, dat mag ons hart goed doen. Dat mag ons een stuk rust en vrede en blijdschap schenken. En dan ook uw woord. Dank u wel, Heere God, dat ja, de aardse tent waarin wij wonen, dat als die wordt afgebroken, dat we niet wanhopig hoeven te zijn, maar dat er een gebouw bij God is in de hemel. En ja, dat wij deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat dat onze plaats, dat dat onze positie is. En dat we ons daarom geborgen mogen weten in u. En dat niets en niemand ons kan scheiden van die liefde. Heere, dank u wel. Dat ook wij, als wij, zoals ook Paulus dat verwoordde, zorg hebben, druk in ons leven, dat we bij u mogen brengen. En als we met u delen, dan hoeven we er niet onderdoor te gaan. Niet in het nauw. Dank u wel, Heere God, dat als we om raad verlegen zijn, dat als een Hiskia, als het ware in een brief, de dingen voor u mogen leggen. En u mogen bidden om ook uw leiding daarin. Dank u wel, Heere God, dat we mogen lezen vanuit uw woord dat u aan het begin stond. En dat u in die beginloze eeuwigheid een plan heeft bedacht. En dat u dat ook zult voleindigen. Dat u in alles zult werken naar de raad van uw wil. En dat u nooit laat varen het werk wat u bent begonnen. Ook niet in onze kleine leventjes. Dank u wel dat we in dat geloof van hier mogen gaan. Dat we mogen weten, u bent erbij. Dat u ons draagt, dag aan dag. Want u bent onze heiland. Hier mogen we die rust en die vrede zo ervaren in de situatie en de omstandigheden waarin wij verkeren. En u kent ons. U weet wat onze toestand, onze situatie is. Dank u wel dat u erbij bent. En dat u genade en hulp verleent de gelegene tijd. Dat u ons er bovenuit tilt. Dat u met ons meegaat. Heren, we prijzen uw grote naam daarvoor. Amen. We gaan nog een collecte houden met elkaar. U mag iets afzonderen van uw gaven voor het werk van de Heer. Ook de bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor dit soort samenkomsten. En na de collecte willen we dan staande nog een slotlied zingen met elkaar. 366, het eerste, het tweede couplet, kroon hem met gouden kroon. Daarna lees ik nog een tekst aan u voor en dan nog het laatste couplet. Maar eerst krijgt u de gelegenheid om iets af te zonderen van uw gaven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.